Er wordt voorgelezen een preek van J.C. Philpott. Die is gepubliceerd in het zesde deel van de Zestallen. Philpott heeft hem in Londen uitgesproken op een dinsdagavond, 2 augustus 1853. Naar aanleiding van Jesaja 45, vers 2 en 3. En de titel is De schatten die in de duisternis zijn. Dus de schatten die in de duisternis zijn, naar aanleiding van Jesaja 45, vers 2 en 3. Ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. En ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn en de verborgen rijkdommen, opdat gij moogt weten dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept, de God Israëls. Tot zover de tekst. Tot wie werden deze woorden gesproken? Zo vragen wij al aanstonds. Dan antwoorden wij tot Kores of Cyrus. En wie was dan Kores? Hij was koning van Perzië. Maar hoe komt Kores hier zo als hoofdpersoon voor in Gods woord? En waarom gaf de Heere zulke beloften aan een heidensvorst? De Heere had Kores, hoewel een heidense heerser, als instrument en middel verkoren tot een bijzonder bepaald werk, hetwelk was dat hij de grote Chaldeeuwse opperheerschappij zou omverwerpen, de stad Babylon innemen en de kinderen Israëls tot hun eigen land doen terugkeren. En daarom vinden wij hem hier 170 jaren reeds voor de volvoering van zijn arbeid, uitdrukkelijk aangewezen en met name genoemd door de met de Heilige Geest begiftigde profeet. Welk een bewijs, voorwaar, van de ingeving van de gezegende geest van Gods woord, als mede dat alle gebeurtenissen en zaken onder Gods bestuur en naar zijn bepaalde raad geschieden. Nochtans was het niet slechts het uitdrukkelijk noemen van zijn naam, maar zelfs het werk dat hij te verrichten had, werd reeds ver voor de zelfs mogelijkheid en noodzakelijkheid aangewezen en verkondigd. Het werk waartoe hij zou opstaan en goddelijk bepaald was, dat bestond in de bevrijding van de twee stammen van Juda en Benjamin uit de ballingschap, waarin zij gevankelijk weggevoerd waren naar Babylon, als een rechtvaardige straf van hun zonde, waarin zij de tijd van 70 jaren zouden doorbrengen. Hen dus te bevrijden uit de Babylonische gevangenis en ten einde van de 70 jaar te helpen wederkeren, dat was het werk dat Kores naar Gods bepaalde raad te verrichten had. De volvoering daarvan was een zeer groot werk voor hem, ja, zo groot, dat hij het buiten de bijzondere hulp en de tussenkomst van God niet kon volbrengen. Immers, hij had daartoe een stad te veroveren, welke muren 50 ellen breed waren en 200 voeten hoog, ingesloten door een wijde gracht met diepe wateren en afgesloten met 100 koperen poorten. En daarbij was de stad zo wel bemand en van het nodige voorzien, dat alles zo krachtig, sterk en veelvermogend, dat bijna elke aanval vruchteloos en te vergeefs scheen. Indien de Heere daarom niet, volgens de woorden van onze tekst, voor zijn aangezicht ging en de koperen deuren verbrak en die ijzeren grendelen aan stukken sloeg, dan zou Kores nooit die welversterkte stad genomen hebben, maar bij elke poging een gewisse nederlaag ondervinden. Zie daar de letterlijke mening van de tekst. Doch zouden de woorden geen uitgebreidere toepassing veroorloven? De belofte, het is zo, die werd alleen aan Kores gegeven. En ons is dezelfde letterlijke vervulling bekend. Maar zijn de woorden alleen toepasselijk op hem? Hebben wij dan geen sterkte in te nemen? Geen stad van zaligheid te overwinnen? Hebben wij dan geen behoefte dat de Heere voor ons aangezicht heen gaat en onze kromme wegen recht maken? Zijn er dan bij ons geen koperen deuren, geen ijzeren grendelen, die onze toenaderen beletten en de toegang versperren, en die door de Heere moeten verbroken en in stukken geslagen worden? Is het dan waarlijk zo, dat de weg ten hemel dwars over een vlakke en een grazige weide leidt, die wij gerust zomaar kunnen betreden, en in de aangename koelte van een zomeravond, onder het verzamelen van haar bloemen en het lieflijk geluid van de kwelende vogels? Geenszins, nooit, heeft een kind van God de weg ten hemel zulk een groeiend en bloeiend pad bevonden. Zulk een pad vindt men door de wijde poort op de brede weg, die ten verderve leidt. Het is de enge poort en de nauwe weg, de moeilijke weg, vol zwarigheden, beproevingen, verzoekingen en vijanden, die ten hemel leidt, en welks einde het eeuwige leven is. Indien wij daarom onder de pelgrims naar Sion behoren, verlangend naar de erven der heiligen, dan zullen wij ook de behoefte aan zulke beloften en dezelfde geestelijke vervulling in ons ontdekken, als welke God hier aan Kores verkondigt. Laat ons dit denkbeeld dan tot een richtsnoer verstrekken, tot de geestelijke mening van onze tekst. Ik zal daarom met Gods zegen, te deze uren die bevindelijke beschouwing daarvan trachten te geven, en dezelfde toepasselijk op Gods volk uitleggen, en mij verder onthouden van zijn betrekking op Kores, of het moest zijn tot verheldering van de geestelijke betekenis. In dit licht beschouwd meen ik voornamelijk drie grote hoofdzaken in deze woorden op te merken. Allereerst, het voorafgaande werk des Heren in het voor het aangezicht zijns volks heen te gaan en die kromme wegen recht te maken, die koperen deuren te verbreken en de ijzeren grendelen in stukken te slaan. Ten tweede dan, de giften welke de Heere hun geeft, wanneer hij die koperen deuren verbroken en die ijzeren grendelen in stukken geslagen heeft, en die hier genoemd worden de schatten die in de duisternis zijn en de verborgen rijkdommen. En ten derde, de gezegende uitwerkselen door des Heeren werk en giften voortgebracht, een geestelijke en bevindelijke kennis van dat hij de Heere is, die hen bij hun naam roept, de God van Israël. Dus het eerste punt is wat de Heere vooraf heb gedaan, om die kromme wegen recht te maken enzovoorts. Ten tweede, de schatten die erop volgen. En ten derde, de uitwerking dat ze de Heere zullen kennen, dat hij de Heere is. Het eerste punt dan, dat is het voorafgaande werk van de Heere in het voor het aangezicht zijns volks heen te gaan, kromme wegen recht maken, koperen deuren verbreken, ijzeren grendelen in stukken slaan. Evenwel, voor en aleer wij ons schikken tot de beschouwing van dat zogenaamde voorafgaande werk des Heren en de aanwijzing hoe vast dat alles staat op die goddelijke belofte, moeten wij kort ons oog wenden op de personen tot wie deze beloften gedaan worden. Om dit meer duidelijk, zowel als persoonlijk te maken, hebben wij te letten op het enkelvoudig getal, zoals God het zelf heeft uitgesproken: ik zal voor uw aangezicht gaan. Het is zelfs ook uit de woorden van onze tekst duidelijk dat de beloften die daarin gevonden worden, gegeven zijn aan een geoefend kind van God en aan hem alleen. Niemand anders, derhalve, heeft daarmee iets te doen of enig geestelijk aandeel in dezelfde. Verpoos een ogenblik voor uzelf bij dit punt, dat het uw gemoed ontwijfelbaar zeker zij, dat, tenzij gij geen geestelijke oefeningen, beproevingen of verzoekingen hebt, gij voor het tegenwoordige geen geopenbaard deel kunt hebben aan de belofte van onze tekst. Gij zult dezelfde geestelijke gepastheid en schoonheid niet opmerken, nog voor uzelf kennis hebben aan de goddelijke en de hemelse gelukzaligheid die zij in zich bevatten. Maar indien gij aan de andere kant een beproefd en een geoefend kind van God zijt, iemand die bekend is met de plaag van het hart en met de menigerlei moeilijkheden en verwarringen die de weg des hemels steeds bezetten, dan hebt ge alle reden te geloven dat gij van een van degenen zijt die zich deze beloften met recht mogen toe-eigenen. Beschouwen wij dan de belofte zelf, zoals de eerste van dezelfde de aangenaamste en de zoetste is, zo legt ze ook het fundament voor al de overigen. En dat is, ik zal voor uw aangezicht gaan. Welke veelbetekenende woorden! Heb gij nooit over dezelfde mening nagedacht? Hoe groot moeten wel de zwarigheden en de moeite zijn dat de God van hemel en aarde zelf voor ons moet gaan om ze te overwinnen? Inderdaad, zij moeten het bereik van enig menselijk vermogen te boven gaan, indien daartoe niets minder vereist wordt dan de onmiddellijke tegenwoordigheid en de kracht van de Almachtige zelf. Ga eens bij een schone avond naar buiten en sla uw blik naar de hemel, versierd met duizenden sterren, en zeg dan tegen uzelf, hoe zou het nodig wezen dat dezelfde Almachtige, die al deze schitterende bollen schiep, voor mij heen gaat? Veronderstel eens dat gij, wat de godsdienstige zaken aangaat, nimmer een enkele beproeving, verzoeking of moeilijkheid op uw weg ontmoette, maar alles gemakkelijk, effen en naar de wens ging, zodat er zich zelfs niet één hindernis opdeed of gij kon die door uw eigen oefening wegnemen. Welnu, als het zo is, hoe ter wereld zoudt gij behoefte hebben dat de Heer u voorgaat? Ja, gij zoudt zelfs, of het moest zijn, bij wijze van plichtpleging, het niet ondernemen om zulk een gunst te vragen. Maar indien gij in tegendeel omringd zijt door grote inwendige verwarringen van het gemoed en gevoeld te zijn in menigerlei gevaar en droefheid van de ziel en van alle zijden bezet door moeilijkheden waarvan gij zelfs niet één door uw eigen kracht en wijsheid kunt te boven komen, daar zij nochtans moeten opgeheven worden, dan gevoelt gij de noodzakelijkheid dat de Heere voor u gaat. Daar is niets waarvan wij afkeriger zijn dan van beproevingen en verdrukkingen in de voorzienigheid en in de genade. En toch zullen wij aan de waarheid getuigenis geven, wij zullen nooit iets recht kennen of een wezenlijke zegen zonder die beproevingen ontvangen. Gewoonlijk gesproken openbaart de Heere zich nimmer, nog in zijn voorzienigheid, nog in zijn genade, of maakt zich aan de ziel in liefde en barmhartigheid bekend, buiten het pad der beproeving. Derhalve hadden wij ons onder beproevingen en verdrukkingen te gedragen, om niet alleen het einde, maar zelfs het begin van de godsdienst te leren. Ja, ik zou er wel bij willen voegen, om te weten dat er een God is, en als zodanig de macht van zijn arm, de grootheid zijner zaligheid en het licht van zijn aangezicht te ondervinden. Zijn wij daarom wel onderwezen? Dan gevoelen wij de noodzakelijkheid dat de Heer ons voorgaat. Dat niet slechts nu en dan, maar elke stap van de weg. Want zonder zijn leiding en besturing zullen wij gewis afdwalen. Hoe treffend vinden wij dat bevestigd in de geschiedenis van de kinderen Israëls. Hoe ging de Heere steeds voor hun lieder aangezicht van Egypte tot het beloofde land, hun weg dag en nacht schikkend door de wolkolom. Ja, nog toen zij het land Kanaan bereikt hadden, was hij voor hun voor- en achtertocht en maakte de harten en handen hunner vijanden zo zwak als water, zodat zij hun zegevierende armen geen weerstand konden bieden. Hoe vielen de muren van Jericho zelfs op hun bazuingeluid? En hoe was het beloofde land bijna veroverd, voordat de kinderen Israëls deszelfs grond betraden? Zo moet de Heere ons ook elke stap en gang voorgaan. En bovendien, met punt A, de belofte heeft haar toepassing op verschillende dingen. Niet slechts heeft ze kracht en toepassing op geestelijke, maar ook op tijdelijke beproevingen en radeloosheden, op zijn voor ons heen gaan, beide in de voorzienigheid en in de genade. Indien de Heere voor ons gaat, de weg bereidt en ons een pad baant voor onze voeten, dan is alles wel. Elke moeilijkheid zal ineens verdwijnen en elke berg zal voor ons vlak en effen worden. Maar als wij daarentegen hem niet voor ons zien heen gaan, en niet gevoelen dat hij ons leidt, dan verlicht geen enkele lichtstraal ons pad, geen vriendelijke hand ontsluit de vele sluitbomen die ons de weg belemmeren. Van voren en achteren ingesloten zijnde weten wij niet wat te doen. Het schijnt alsof wij op onszelf waren teruggewezen, voorwaar, ellendige toevlucht genoeg. En wij weten niet welke weg in te slaan. En punt B, maar niet alleen hebben de woorden hun toepassing op des Heren voorlichtend en bijblijvend aangezicht in verdrukkingen en beproevingen en het uit de weg ruimen ervan of ons tot het dragen daarvan te bekrachtigen, maar ook tot de bekendmaking van zijn heilige en onschendbare wil. Er is bijna niet zo beproevend en verwarrend voor een kind van God dan de begeerte om datgene te doen wat recht is, of indien al bekend, niet te weten hoe dat uit te voeren, verlangend te zijn naar de kennis van Gods wil in sommige gewichtige zaken, en nochtans niet bekwaam te zijn om die wil klaar en duidelijk te ontdekken. Maar het gebeurt niet zelden dat, wanneer het tot het uiterste gekomen zijnde, de Heere in zijn tedere voorzienigheid voor zijn volk heen gaat, door onverwachts ginds een deur te openen en alle andere weer te sluiten, als een kennelijk teken en een bewijs dat deze de weg is welke wij te gaan hebben. En soms belieft het hem in zijn genade een zacht woord van onderwijs aan de ziel mee te delen, het welk ineens de zaak afdoet. En dan punt C. Doch meer bijzonder vervult de Heere dit gedeelte van de belofte door de hindernissen en de beletselen uit de weg te ruimen en weg te nemen. En dit was in het bijzonder het geval met Kores, in wiens pad zulke vreselijke beletselen en hindernissen lagen. En wat deze zijn, dat zullen we meer van nabij beschouwen, als wij de volgende belofte overwegen. Ten tweede dan, ik zal de kromme wegen recht maken. Dus de eerste belofte was, ik zal voor uw aangezicht gaan. De tweede belofte, ik zal de kromme wegen recht maken. Deze belofte vloeit als vanzelf uit de eerste voort en is daarmee nauw samengevoegd. Want door het voorgaan van de Heere worden alle kromme wegen recht gemaakt. Maar hoe? Indien er in onze paden geen kronkelingen zijn, of indien de weg die wij betreden zo recht is als de baan van een pijl en zo effen en vlak als een groen plein. Wel, dan hebben wij voorzeker op dit ogenblik geen deel aan die belofte. Zij heeft voor ons niets aantrekkelijks, zij biedt ons geen vriendelijke hand. Maar als wij aan de andere kant zulke kromme wegen in onze paden aantreffen, dat wij ze onmogelijk kunnen rechtmaken, zulke ruwe en oneffen plekken, dat wij tot dezelfde vereffening ons niet bekwaam vinden, dan hebben wij daarin een gegronde hoop dat wij de geschikte voorwerpen zijn om deel te hebben aan die belofte dat de Heere voor ons aangezicht zal gaan en onze kromme wegen recht maken. Doch wat hebben wij te verstaan onder kromme wegen en hoe worden het kromme wegen? In het algemeen beschouwd kunnen wij ervan zeggen dat ze tweeledig zijn. A. Sommige dingen zijn uit haar aard krom en oneffen. En B. Andere zijn dat niet door hun natuur, maar wel vanwege de bepaling en bestemming des Heren om het te zijn. A. Dan de dingen die uit hun aard en van nature niet recht zijn, maar krom en verdraaid, zijn aldus door de zonde, want de zonde heeft krom gemaakt en verbogen wat oorspronkelijk recht was. Zo zijn verkeerde geaardheden, kromme gesteldheden, kromme begeerten, kromme willen, kromme lusten, in zichzelf aangeboren krommingen, omdat zij door de zonde uit hun oorspronkelijke staat verbogen zijn en nu niet meer vlak liggen onder Gods heilige wil en woord. Deze worden door een levende ziel gevoeld krommingen te zijn, door de implanting en het bezit van een heilig grondbeginsel, hetwelk zich openbaart en kermt onder de krommingen en de tegenstrijdigheden. Maar, punt B, daar openbaren zich ook krommingen in de paden van Gods volk, die van nature niet zo zondig in zichzelf zijn, maar die door de hand van God ons krom gemaakt zijn. En hiertoe behoren verdrukkingen in ons lichaam en gemoed, armoede in onze omstandigheden, zware berovingen in onze werkzaamheden, verlies van kinderen, in één woord, een menigte verschillende omstandigheden door de Heere gewekt of bestuurd, zodat zij ons kromme wegen worden. Maar nu, de Heere heeft beloofd om die kromme wegen recht te maken. Nemen wij daarom de belofte in haar volle uitgestrektheid, dan wordt daarin ten stelligste verklaard dat de Heere kromme wegen, waaruit ook ontstaan, waardoor ook gekomen, en van welke gedaante deze kromme wegen ook mogen wezen, dat hij ze recht zal maken. Voorzeker, een heerlijke ontdekking van zijn almacht, wijsheid en getrouwheid. Maar gij vraagt mij hoe hij die kromme wegen recht maakt. Dat geschiedt in twee wegen, al naar de aard en de natuur van dezelfde. Soms maakt hij ze recht door die krommingen weg te nemen en op andere tijden weer door ons gemoed aan dezelfde te onderwerpen en ze goed te keuren. Misschien hebben wij een kromme weg in zijn voorzienigheid. Het zij armoede, vervolging, onderdrukking, het zij familiebeproevingen of tijdelijke moeilijkheden. Deze ontspringen uit en zijn verbonden met omstandigheden die buiten ons bestuur liggen. Al deze kromme dingen mogen wij met alle ijver hebben zoeken weg te nemen of recht te maken, Maar al ons pogen en onderwinden daartoe heeft ze hetzelfde gelaten, zo niet erger gemaakt dan tevoren. Opstand, gemelijkheid of medelijden met zichzelf mogen zich van terzijde in ons gemoed opgeworpen hebben, waardoor zij steeds nog krommer en verdraaider geworden zijn dan ooit, totdat wij ons ten laatste genoodzaakt zien om onze toevlucht tot de Heere te nemen. Nu, en dan is het zijn tijd om zich te vertonen en zijn eigen belofte te vervullen, hetwelk hij doet door ze geheel weg te nemen. Ons uit de omstandigheden, waardoor ze ons krom werden, te ontheffen, of door een einde aan de omstandigheden zelf te maken. Alzo maakt de Heere soms de kromme wegen recht. Zo deed hij bijvoorbeeld aan Jacob toen hij hem bevrijdde van Labans tirannie en Esaus dreigend geweld. En aan David toen hij Saul uit de weg ruimde. Zo geeft hij gezondheid voor ziekte, uitredding in gevaren, het wegnemen van een vijand en het verlossen van onder de macht van de onderdrukkers, als zoveel middelen om deze kromme wegen recht te maken. Maar ook nog op een andere wijze maakt de Heere de kromme wegen recht. En dat geschiet dan door onze wil om te buigen dat wij ons aan dezelfde onderwerpen. Wij moeten ons geheel niet voorstellen dat de Heere als antwoord op ons gebed al onze tijdelijke verdrukkingen zal wegnemen. Verder van dat. Integendeel zullen wij tot onze dood wellicht daar meer en meer van ondervinden. Maar misschien rijst bij deze of gene de vraag, hoe kan hij dan zijn belofte vervullen dat hij de kromme wegen zal rechtmaken, indien hij zelf sommige van de kromste en de verdraaiste laat, gelijk zoals het was? Dat doet hij door onze wil aan dezelfde te onderwerpen. En dit doet hij wel eens door de ziel te bewelddadigen met een zoet en een aangenaam besef van zijn gezegende tegenwoordigheid. Maar ook wel door een verborgen en een geheiligd licht te doen opgaan over het pad dat wij betreden. Ons daardoor overtuigend dat die ruwe en oneffen weg de rechte weg is die leidt tot een stad ter woning. Wanneer het de Heere behaagt zich aldus te openbaren, dan geeft dat een onderwerping. En zodra dat ons gegeven wordt, ons aan Gods wil te onderwerpen, of de opstand, de gemelijkheid en het ongeloof van ons vleeselijk bedenken zijn overwonnen, en wij voelen een zoete en een zalige kalmte in onze ziel. De kromme wegen zijn nu als ineens verbannen, zijn de verslonden in de wil van God. In deze weg en op zulke wijze worden de uit hun natuur kromme wegen zijnde meestendeels rechtgemaakt. In de zaken zelf is geen verandering geschied, maar in onze beschouwing van en onze gewaarwordingen onder dezelfde wel. Het vleeselijk gemoed is krom en het blijft steeds verdraaid. Onze verkeerde gesteldheid en aard, onze kromme begeerten en lusten blijven op zichzelf even verdraaid als immer tevoren. Maar ze zijn voor zover recht gemaakt dat ze niet meer zo ontsteken en kwellen als tevoren. Op even gelijke wijze is het in het tijdelijke. De beproeving in de voorzienigheid blijft steeds even krom als tevoren. De personen waarmee wij te doen hebben, de omstandigheden die wij te bestrijden hebben, het kruis dat we dragen, de lasten die wij hebben te torsen, het blijft allemaal gelijk en onveranderd. Maar de Heere geeft kracht en bekwaamheid om de moeite en de benauwdheid door dezelfde voortgebracht om die te verdragen. En zolang zij in onderwerping aan zijn heilige wil worden gedragen, drukt hun gewicht niet meer op onze schouders, en hun kromheid wordt niet meer zo scherp gevoeld. Ziet hoe dit het geval was met deze drie uitstekende heiligen van de oude dag, Job, David en Paulus. Jobs beproeving, Davids beroving en Paulus' doren, die bleven allen gelijk tevoren. Maar toen de Heere zich ontdekte, had Job berouw in stof en as. David stond op van de aarde, wies en zalfde zich, en Paulus roemde in zijn zwakheden. Maar de derde belofte aan Kores gedaan, en meer is dan dat. Hij zegt in onze tekst dat hij, in voor zijn aangezicht te gaan, de koperen deuren zou verbreken en de ijzeren grendelen aan stukken zou slaan. Kores verlangde de stad Babylon in te nemen en te bezitten, maar wanneer hij slechts een blik op haar wierp en die mogelijkheid hoe haar in te nemen overdacht, dan vond hij ze voor zichzelf gesloten met koperen deuren en ijzeren grendelen. En dit sloot alle voortgang ten eenenmale buiten. Hij kon het ontwerp van zijn begeerte niet volvoeren. Die sluitbomen, die stonden hem gedurig voor de aandacht als te sterk en te vermogend voor al zijn krijgswapenen. En tenzij ze daarom verbroken en in stukken geslagen werden, kon hij de stad niet veroveren en innemen. En nu, zouden wij in onze eigen persoonlijke ondervinding niet iets kunnen vinden dat met de gewaarwording van Kores overeenstemt? Als er is een verlangen van de ziel naar de verkrijging van een zeker voorwerp, laat ons zeggen naar een verwerving van de eeuwige zaligheid, of een gewinnen van Christus en een zalige bevinding van geopenbaarde vergeving en vrede, of een inwendige persoonlijke genieting van de zoete en de liefelijke ontdekking van de gunst en de liefde Gods. Stel eens dat dit het voorwerp is waar de ziel het op gezet heeft, terwijl de Heere zelf deze begeerte naar dezelfde in het binnenste ontstak. Maar wanneer wij in de navolging van dit voorwerp al voorwaarts dringen om dat te verwerven, wat ontmoeten wij dan al niet in de weg? Koperen deuren en ijzeren grendelen. En deze onoverkombare beletselen die staan zo in de weg dat ze hem geheel blokkeren en alle toegang tot de genieting van de begeerde zegening verhinderen. Dan is het door de wegneming of de opruiming van deze hindernissen dat de Heere zijn belofte vervult. De koperen deuren, die zal ik verbreken, en de ijzeren grendelen zal ik aan stukken slaan. Beschouwt zelfs maar eens onze gebeden. Zijn de hemelen daarboven ons soms niet van koper, zodat Jeremia klaagt dat er geen gebed doorheen kan? Nee, is soms ons hart zelf niet een koperen deur gelijk, zo hard, zo wederspannig, zo onbuigzaam? Alzo zijn de gerechtigheid, majesteit en heiligheid Gods, wanneer zij deze vreselijke volmaaktheden van de levende Jehova met een onder de schuld der zonde bevend oog beschouwen als zoveel koperen deuren voor de ziel. Evenzo, de onderscheidende vijanden die de ziel omringen, de hindernissen en de beletsels die van buiten en van binnen in de weg staan, de tegenstand van zonde, Satan, eigen vlees en wereld, tegen alles wat goed en goddelijk is, ja, kunnen wij die allen niet aanmerken als zoveel koperen deuren, die de gewenste toegang in de stad belemmeren en keren? Maar bovendien zijn er ook nog ijzeren grendels, en deze versterken de koperen deuren en beletten haar open te breken of neer te slaan. Het sterker en harder metaal geeft vastheid en stevigheid aan het zwakkere. Een ongelovig hart, het verborgen wantrouwen van het bedenken des vleeses, schuld op de conscientie, veroorzaakt door een besef en een gevoel van onze snode en ontelbare afkeringen en omdwalingen van de Heere, twijfelingen en vrezen, menigmaal ontspringend uit ons eigen gebrek aan bestaanbaarheid en overgegevenheid aan de Heere. bevattingen alsof wij geheel in alles misleid waren, doordat wij zo weinig merk en kentekenen van genade en zoveel, dus zo weinig merk en kentekenen van genade en zoveel verzuim en nalatigheid in waakzaamheid en gebed in ons bevinden. Dat alles kunnen wij ijzeren grendels heten, die de koperen deuren kracht bijzetten en versterken. Maar nu kunt gij die koperen deuren verbreken en die ijzeren grendels aan stukken slaan? Dat is hier de vraag. Of kon Kores dat doen op een natuurlijke wijze? Ongetwijfeld bezat hij een groot en een dapper heerleger met krijgsknechten van de uitnemendste heldhaftigheid, die de meest mogelijke ervarenheid hadden in het gebruik van hun wapens. Maar voor hen stonden koperen deuren en ijzeren grendelen. Hij mocht ze beschouwen in haar grootte en in haar wijdte, maar daardoor werden ze niet uit de weg geruimd. Hij mocht wensen en begeren dat ze verbroken en in stukken geslagen werden, maar wensen en begeren zou weinig vordering geven om ze weg te nemen. Ze bleven steeds gelijk als tevoren, voor zijn aangezicht, ondoordringbaar, onoverkomelijk. Alzo ook met de gewaarwordingen en ondervindingen van een kind van God. Daar recht in zijn weg, daar staan die onoverkomelijke hinderpalen. Hij kan even weinig zijn hardheid des harten, zijn duisterheid van het gemoed, zijn ongeloof en wantrouwen verbreken als Kores de koperen deuren en ijzeren grendelen van het oude Babylon uit de weg kon ruimen. Het is hem even onmogelijk om de werkingen van een boos, arglistig en goddeloos hart ten onder te brengen, als de koning van Perzië door de uittrekking van zijn zwaard in één slag die ijzeren grendelen die de koperen deuren versterkte kon aan stukken slaan. Bij zulk een diep gevoelde behoefte staat hier nu de gepastheid en de gelukzaligheid van de belofte. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. Geestelijkerwijs genomen willen de woorden als vanzelf betekenen de wegneming van alle hindernissen die de weg sluiten. Laat ons zien hoe ze worden weggenomen, dat is, door Gods besturende opperheerschappij worden geregeld om niet meer beletsels te zijn. Zie maar eens op de gerechtigheid en de heiligheid van God, die als reine en onkreukbare volmaaktheden voor de ziel de ingang in de hemel en de heerlijkheid tegenstaan. Maar hoe worden dan deze deugden Gods weggenomen? Kan God een enige zijner eeuwige en heerlijke volmaaktheden verloochenen? Kunnen zij dan als het ware vernietigd worden en ophouden te bestaan? Nee, nee, dat is vanzelf onmogelijk. Maar met betrekking tot de erfgenamen der zaligheid, kunnen zij zo voor hen veranderen, dat ze niet meer koperen deuren en ijzeren grendelen zijn, om hen buiten de hemel te sluiten? Toen Jezus, door zijn lijden en sterven, door zijn verdienstelijke gehoorzaamheid, een goddelijke offerande, Gods gerechtigheid genoeg deed, de wet verheerlijkte en vervulde, opende hij zijn volk een ingang in de stad Gods. Zo spreekt de apostel daarvan, als dat hij uitwiste het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetzelfde uit het midden nemende en aan het kruis nagelende. In die zin zou men kunnen zeggen dat de wet, die de uitdrukking is van Gods gerechtigheid en heiligheid, verbroken werd als een koperen deur en aan stukken geslagen als een ijzeren grendel. Met andere woorden, zij is niet meer hinderlijk als een sluitboom in de weg tot de zaligheid der ziel. Doch zien wij op de koperen deuren en de ijzeren grendelen als afschaduwende andere beletsels, dan zullen wij ze niet in de weg vinden, maar reeds dadelijk verbroken en in stukken geslagen. Zo zijn onkunde, ongeloof, wantrouwen, hardheid van hart, duisternis van gemoed, schuld van de consciëntie met al die andere koperen deuren, ineens verbroken. Toen de Heere het hart verbrak door de zoete toepassing van liefde en bloed, alzo ook de onderscheiden verzoekingen en benauwingen van binnen en van buiten, die de ziel schijnen tegen te staan, die verdwijnen ineens wanneer God ze met zijn vinger aanroert. En ook is er geen die, hoe sterk, hoe diep of hoog, niet aan stukken valt voor het woord van zijn mond. Tot zover het eerste punt. Dan komen we bij het tweede punt. En dat zijn de schatten of de giften welke de Heere hun geeft. Als hij die koperen deuren verbroken en de ijzeren grendelen in stukken geslagen heeft. En die worden hier genoemd schatten die in de duisternis zijn. En de verborgen rijkdommen. Maar toen Kores door het verbreken van die koperen deuren en het in stukken slaan van die ijzeren grendelen toegang kreeg tot de stad Babylon, wat vond hij toen daar? Talloze schatten. En daarvan kwam hij opeens in het volle bezit als des Heren eigen vrije gift. Want de belofte luidt, ik zal u geven de schatten die in de duisternis zijn en de verborgen rijkdommen. Kores kreeg geen deel aan de schatten der duisternis, noch sloeg hij zijn hand aan de verborgen rijkdommen die in dat paleis van de koning van Babel weggelegd waren, voordat hij de stad ingegaan was door die koperen deuren. Zo ook in het geestelijke. Daar, in de verte, vertoont zich aan uw ogen de stad van zaligheid. De stad die de Heere met alle geestelijke zegeningen voorzien en versierd heeft. Ziet hoe dezelfde torens aan de horizon blauwen en de zon haar tempels en paleizen verguldt. Maar bemerk uw oog ook niet dat diezelfde zon schittert op de koperen deuren die gesloten zijn met ijzeren grendelen en die alle toegang beletten. Nochtans, de Heere gaat voor hen heen, verbreken deze en in stukken slaan degene, en geeft aan de ziel een gezegende toegang tot de stad. Doch wat ontdekt hij daar dan, de gelovige, en waarvan geeft hij hem dan de bezitting? Allereerst, de schatten die in de duisternis zijn. Maar wat denkt u, vindt u dit niet een vreemde uitdrukking? Schatten die in de duisternis zijn? Zou er dan duisternis kunnen zijn in de stad van zaligheid, waarvan Jehovah het lam en het eeuwige licht is? De uitdrukking geeft niet te verstaan dat de schatten zelf duisternis zijn, maar dat zij in de duisternis waren, totdat zij aan het licht gebracht werden. De schatten van Belsazar, die waren in de duisternis, voordat zij aan het licht gebracht en Kores gegeven werden. Zo is het ook in een geestelijke zin. Zijn er geen schatten in de Heere Jezus? O, welke schatten van genade in zijn heerlijk persoon? Of welke schatten van vergeving in zijn dierbaar bloed? Welke schatten van gerechtigheid in zijn volmaakte gehoorzaamheid? Welke schatten van zaligheid in alle, dat is, dat hij is en heeft als die grote hoge priester over het huis Gods? Nochtans, al deze schatten zijn schatten die in de duisternis zijn voor zover zij verborgen zijn voor onze ogen en harten, totdat wij, door zijn bijzondere kracht, in de stad van zaligheid gebracht zijn. Dan zijn deze schatten niet slechts aan het licht gebracht, geopenbaard en bekendgemaakt, maar ook is de ziel opeens in dat volle bezit daarvan. Ze worden niet slechts gezien, maar door een bijzondere daad van gift ook uit het hof des hemels hem overgemaakt, als die door het geloof in de Heere Jezus hem aanneemt in zijn hart. Niemand heeft zelfs de minste bevatting van die schatten der genade die daar zijn, in de Heere Jezus Christus, totdat hij gebracht is uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht en hem kent. En de kracht zijner opstanding door de zoete openbaringen zijner tegenwoordigheid en liefde. Maar niet slechts wordt door het woord schatten te verstaan gegeven, dat er iets opgeleid en verborgen is voor het gewoon gezicht. Maar, als in een meervoudig getal voorkomend, het drukt uit een oneindig, onberekenbaar bedrag, een bedrag het welk nooit zal uitgegeven worden, maar genoegzaam en wederom altijd genoegzaam zal zijn voor al de behoeften en voor al de gelovige komers. Wanneer wij door het geloof een gezicht krijgen van de persoon en het werk van de Heer Jezus en de overvloeiende volheid van zijn genade ons onder de ogen komt, en hoe zij veel meer overvloedig wordt over al het meerder worden van de zonde, dan mogen het terecht ons gemoed met een heilige verwondering en aanbidding vervullen. Wanneer wij een straaltje van de krachten en de uitwerkselen van zijn verzoenend bloed mogen ontvangen, dat dierbaar bloed, het welk reinigt van alle zonden, en die goddelijke gerechtigheid, welke is tot allen en over allen die geloven, welke schatten van barmhartigheid, vrede en vergeving zien wij dan daarin opgelegd. En dit met het oog des geloofs te beschouwen en in dezelfde schoonheid, beminnelijkheid en gelukzaligheid in te gaan, is inderdaad met al de heiligen te begrijpen, de lengte en de breedte, de diepte, de hoogte, en iets te kennen van de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. De zon zal ophouden haar licht te geven, en de aarde om haar gewas voor te brengen. Maar deze schatten zullen steeds niet uit te ledigen zijn, want ze zijn in zichzelf oneindig en onuitputtelijk. De eerste gift was dan schatten die in de duisternis zijn, maar de Heere belooft ten tweede nog Kores te zullen geven, de verborgen rijkdommen, dat is letterlijk verstaan, de rijkdommen van de stad die in haar verborgen plaatsen weggelegd waren. En heeft dit niet een even geestelijk en proefondervindelijke mening als het overige van de tekst, waarmee het in nauw verband staat? O ja, menigvuldig toch zijn de verborgen rijkdommen waarmee de God aller genade zijn gelovig geslacht verrijkt. Neem maar eens het woord van God. Welke verborgen rijkdommen zijn in de zelfs geheime diepten weggelegd? Hoeveel waardiger is elke belofte dan 1000 werelden? En hadden wij slechts ogen om te zien, hoe zou het ons duidelijk worden dat ieder gedeelte van Gods ingegeven waarheid ten boorde toegevuld is met de rijkste ontdekkingen van de wijsheid en de goede tierenheid Gods. Maar deze rijkdommen zijn verborgen voor het aangezicht, ze liggen verzegeld voor het oog der gieren in de verborgen diepten der geopenbaarde waarheid. Maar wanneer het de Heere behaagt, dezelve tot de ogen en het hart van een zijner gelovige kinderen te brengen, dan doen zij hem ook betuigen. O, ik kon het nooit geloven dat er zulke volheid en diepte in Gods woord verborgen lag, of zulke volheid en dierbaarheid in de belofte. Maar ook, zolang het voor mijn ogen bedekt en onzichtbaar was, kon ik het niet begrijpen dat er zulk een schoonheid en beminnelijkheid was in Jezus, zulk een liefde in zijn hart, zulk een kracht en waarde in zijn verzoenend bloed, nog zulk een blijdschap en vrede in het geloven. Ik zou het nooit geloofd hebben dat er in Gods woord zulk een kracht was om te wonden en te genezen, om neer te werpen en op te heffen. O, hoe worden niet alleen alle bevattingen, maar zelfs de voorkomingen des harten, door het woord der waarheid, in de hand des geestes overtroffen. O, hoe ver gaan deze verborgen rijkdommen alle aardse schatten te boven en overtreffen in waarde duizenden en miljoenen van goud en zilver. Maar dat is alleen dan wanneer deze verborgen rijkdommen aan de ziel geopend zijn, zodat wij zien, gevoelen en weten wat de Heere Jezus Christus is voor hen die in Hem geloven en Zijn naam beminnen. Het is deze verlichting en ontdekking die het woord van God, wezenlijkheid, geest en leven doet zijn voor de ziel. De kracht en gelukzaligheid van deze dingen te gevoelen is een gedeelte van die verborgenheid des Heren. Welke is met degenen die Hem vrezen? En door het ingaan in deze verborgenheden, het tasten en handelen van deze schatten en het bezit verwerven van deze rijkdommen, komen wij proefondervindelijk te verwezenlijken welke gezegende kracht er ligt in een goddelijke, hartgrondige en gelovige godsdienst. Wij kunnen de waarheden duidelijk genoeg in Gods woord zien. Maar als dat alles is wat wij van haar weten, dan is het gelijk een zien van geld dat niet van ons is, maar dat voor de armoede van anderen is opgelegd. Het grote punt waar het op aankomt is niet slechts de rijkdommen te zien, maar in het bezit ervan gesteld te worden. Een godsdienst zonder kracht, zonder geur, zonder een gevoelde gelukzaligheid in de waarheid Gods, door de toepassing van de Heilige Geest, is nutteloos en van geen waarde, beide voor de tijd en de eeuwigheid, gelijk de som van een schooljongen. Het staat allemaal op papier. Een zeker bedrag in nummers zonder het bezit van een enkele penning. Maar let eens op het verband dat er is tussen de beloften en de kromme wegen, koperen deuren en ijzeren grendels en het voorheen gaan van de Heere om ze weg te nemen. Zonder dit voorafgaande werk zouden wij tot onze dood onkundig blijven van de schatten die in de duisternis zijn. Onze ogen zouden nimmer zien, nog onze handen tasten, die verborgen rijkdommen. Daar zijn vergelijkenderwijs gesproken, maar weinigen die iets kennen van de zoetheid en de wezenlijkheid van een door God onderwezen godsdienst. Van de kracht der genade aan de ziel, of van de schatten en de rijkdommen die er weggelegd zijn in de volheid van de Zonen Gods. Zelfs de meesten dergenen die de waarheid belijden, vergenoegen zich met de naam van te leven, met een rechtzinnige geloofsbelijdenis, met een goed klinkend praatchristendom, een toelating tot het lidmaatschap van de kerk, zonder te weten of iets begeren te weten van de gezegende kracht en het wezen van de gemeenschap met God, van een ontdekking van de Heere Jezus, van de openbaring zijn de liefde en genade aan de ziel en de verzegeling van de gezegende geest aan het hart. Tot zover het tweede punt. En nu, ten derde, het gevolg of de uitwerkselen van het aan het licht brengen van deze schatten van de duisternis. Wat is dat? Het is een geestelijke bevinding en een kennis van God. En dat Hij de God is van zijn volk. Opdat gij moogt weten dat ik de Heere ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël. Merk eens op deze bijzonderheid van die uitdrukking. Ik de Heere die u bij uw naam roept. Wat een ondeelbaarheid drukt dat op de persoon die wordt aangesproken. Hoe maakt het de godsdienst als een persoonlijke zaak? Als God iemand bij naam uitzondert, dan geeft dat te kennen dat hij wat bijzonders met hem te doen heeft. Dat hij hem persoonlijk en als op zichzelf staand kent. Trouwens, dit gaat in het natuurlijke ook goed door. Hoeveel immers zijn hier aanwezig? Die ik, hoewel voor mijn aangezicht ziende, niet bij name ken. Als ik u daarom op straat ontmoet, dan zou ik u niet bij uw naam kunnen aanspreken. Maar er zijn er ook, wier namen wel mij bekend zijn. Ulieden zou ik derhalve bij uw naam aanspreken, als ik meer of minder persoonlijke kennis aan u heb. Zo is het ook in de genade. De Heere kan gezegd worden zijn volk bij name te roepen, als hij hen door een bijzonder werk der genade aan hun harten uit de wereld roept, tot de kennis van hemzelf. Niet dat hij inderdaad met een hoorbare stem spreekt, maar de uitwerking is zo onderscheidend alsof hij zei, Johannes of Maria, ik heb u nodig. Wij hebben niet te verwachten dat wij zullen zien het licht of zullen horen die luide stem waarmee Saulus van Tarsen werd beschenen en geroepen, maar wij moeten enige mate dezelfde kracht ondervinden en iets van dezelfde goddelijke invloeden gewaar worden. Als God een mens al zo roept, dan zal, ja, dan moet hij komen, want de Heere voegt daaraan een kracht toe die hij niet kan, nog wil weerstaan, althans niet met opzet. Het is voorwaar onoverwinnelijke genade, ja, onweerstaanbare genade. En nu dan, de handelswijze, God roept de zondaar bij zijn naam. En hoewel hij ons niet mondeling roept, zoals de Heer Jezus Christus zijn discipelen riep, als hij zei, volg mij, de uitwerking is wel hetzelfde. En wat is dan de vrucht en het voortbrengsel van die bijzondere, ondeelbare en persoonlijke roeping? Dat is kennis. En welke kennis? Een geestelijke, hartelijke en bevindelijke kennis. Waarvan? Dat de Heere die hen bij name roept, de God Israëls is. Zo leren ze dus twee dingen. Allereerst dat de Heere hen geroepen heeft bij hun naam. Met andere woorden, dat het een waarachtig werk van de genade aan hun zielen is. Zij hebben hun twijfelingen en vrezen daaromtrent gehad. Ze zijn beproefd geworden met betrekking tot de aanvang, de voortgang en het einde daarvan. Ze zijn geoefend geworden met ongeloof en wantrouwen en menigerlei angstvallige mismoedigheden. Maar door de verborgen kracht Gods die in hun ziel is uitgestort, gevoelden zij hun harde hart vertederd, hun ongeloof weggenomen, hun wantrouwen in stukken geslagen en de schatten die in de duisternis zijn aan het licht gebracht, waardoor zij gevoelig verrijkt en in het bezit gesteld zijn van de liefde Gods. En nu zien zij ook dat God hen waarlijk bij name riep, dat het een waar, echt werk is. En bij hen terugzien op de weg die achter hen is, worden ze met eigen ogen gewaar dat de Heere in alles voor hun aangezicht gegaan is en de kromme wegen recht gemaakt heeft. Daarin hebben zij dan ook het getuigenis dat Hij, die hen bij hun naam riep, zo deed, omdat Hij eerst hun namen geschreven had in het boek des levens. Dit aan het hart verzegeld te hebben is een druppel des hemels in de ziel te bezitten. Maar de voornaamste en de tweede zaak waaraan hij hen kennis geeft is, dat hij de God Israëls is. Veel ligt er in deze uitdrukking opgesloten, maar het voornaamste punt daarvan is, dat hij zich daardoor verklaart te zijn hun verbondsgod, en dat al de beloften die hij aan Israël gedaan heeft, krachtig de hunne zijn. Als de God van Israël, openbaart hij zijn barmhartigheid en genade. Als de God van Israël zal hij nooit de voorwerpen van zijn uitverkiezende liefde begeven, nog verlaten. Als de God van Israël vervult hij al zijn beloften, verslaat hij elke vijand, vertoont hij zich in iedere moeilijkheid, vergeeft hij mildelijk alle zonden, heelt hij goedgunstig alle afwijkingen, zal hij hen bij de uitkomst in de eeuwige gelukzaligheid doen aanlanden. Hoeveel licht verspreidt de hele tekst op de weg Gods, in het zaligen van zondaren en het werk zijner genade aan de ziel. Hier zien wij ons voor ogen gesteld een godsdienst die gegrondvest zijnde op de belofte en zekere getuigenissen Gods, die van geen wankelen weet. In deze godsdienst is de goddelijke wezenlijkheid, gelijk zij van de hemel neerdaalt in de ziel. Het is niet enkel een verandering van inzicht in de leer of een verandering van levenswandel. Het is niet een aannemen van een zeker stelsel van leerstukken, of het horen van een zekere leraar, of het komen in een kerk of kapel, en wat dergelijke meer zij. Het is heel verschillend daarvan, ja, zo ver overtreffend als de hemel is boven de aarde, of de eeuwigheid verschilt van de tijd. Maar, gezegd misschien, moeten dan alle mensen die zalig zullen worden door deze bevinding gaan? Dat ik u ter beantwoording een wedervraag stel. Meent gij dat Kores op een andere wijze of langs een andere weg in die stad kon komen? Hij kon nog erover, nog erdoor, nog onder die muren door in die stad komen. De enige doorgang die er was, moest zijn door die koperen deuren met die ijzeren grendelen. En al zijn proberen om ze te verbreken of in stukken te slaan, dat baatte niets. God moest dat werk voor hem doen, of het zou niet gedaan worden. Zo moet hij krachtig voor ons en in ons werken, en gelijk het ging met Kores, juist onze moeilijkheden, doen onze noodgevoelen en zijn genade en kracht waarderen en hoogschatten. Indien wij daarom geen beproevingen, moeilijkheden of verwarringen hebben, dan voorzeker hebben wij God niet nodig. Wij kunnen het dan wel buiten hem doen. Als ik mijn eigen hart kan vertederen, dan heb ik zeker niet nodig dat God het voor mij vermurmt. Indien ik in de Heer Jezus Christus kan geloven, wanneer het mij lust, dan heb ik voorwaar niet nodig dat God mij het geloof geeft. Wanneer een rijke geld nodig heeft, dan gaat hij slechts naar de bank. Hij neemt zoveel hij nodig heeft. Hij heeft niemand te vragen om geld. Zo ook, als het geloof in mijn ziel door mijzelf kon worden ontstoken, dan had ik niet als een bedelaar of een bedeeld wordende tot God te gaan en hem aan te roepen om mij geloof te geven. Als ik honderden in de wisselbank had, dan had ik slechts te gaan en ze maar te nemen, als mij goed vond. En zo kon ik al vergelijkend voortgaan en elke tak van de godsdienst, van de vrije wil, leugenachtig maken. Wanneer mijn weg in de voorzienigheid een kromme weg is, en ik door enige oefening en inspanning van mijn eigen vermogens, die genoegzaam kan rechtmaken, wat zou mij dan bewegen om ze van de Heere te vragen? Of als ik door mijn eigen oefeningen ten hemel kon opklimmen, waarom had ik dan nodig dat de Heere mij zal helpen? Maar aan de andere kant, indien ik voor mij en achter mij niets zie dan alleen kromme wegen, en evenwel buiten dezelfde rechtmaken bijna niet kan leven, en dat werk toch ver boven mijn kracht is, wel, dan heb ik waarlijk een boodschap aan de troon der genade. Ik heb in wezen en waarlijk iets voor God te doen. En wanneer het hem belieft dat als een antwoord op mijn gebed te doen, dan kan ik zijn heilige naam danken en prijzen. Dit geeft Gode lof en heerlijkheid, verhoogt hem en vernedert mij. Zo is het met iedere moeilijkheid, beproeving en verwarring. Indien ik dezelfde niet heb of ken, of ik kan ze in en door mijzelf overwinnen, dan mag ik God als plichtpleging vragen om zich te ontdekken. Maar in het wezen van de zaak kan ik zeer goed buiten hem handelen en zelf regeren. Het is ons misschien ook niet duister waarom Gods volk zoveel koperen deuren en ijzeren grendels heeft, zo menigmaal met veel beproevingen en onderscheiden verzoekingen te kampen heeft. Dit geschiedt vooral ook om hen een persoonlijke kennismaking te geven met God, de grote God van hemel en aarde, de verbondsgod van Israël, om de godsdienst die geen beproevingen of oefeningen, geen verzoekingen of verwarringen heeft, slechts spotternij en vals is. Denkt u er anders over? Kom, zeg het mij, welke waarde heeft ze dan? Is zij God verheerlijkend? In het minste niet. Is ze dan vertroostend voor een mens? Maar hoe kan dat dan, daar hij haar niet nodig heeft? Brengt zij mensen uit de wereld? Geen één, niet één enige. Een mens met de godsdienst van die eerste Adam is met de wereld als de hand met de handschoen. Ze brengt geen zonde ten onder, ja ook de minste niet. Zelfs gevoelt hij daar nimmer behoefte aan, want zijn zonden verontrusten hem niet. Het zijn zelfs zijn boezemvrienden. En waartoe zou hij zich daarvan afmaken? Brengt ze dan vergeving aan? Maar waartoe zou dat dan wezen, zou er geen lasten zijn weg te nemen, geen schuldige conscientie te reinigen? Voert zij de hemel in mijn ziel? O, hij is al te goed voldaan met de aarde dan dat dit nodig zou zijn. Neem gij derhalve de beproevingen, de oefeningen, de verwarringen weg waarmee de ware godsdienst zo gemengd is en zo uitgebreid mee te doen heeft, dan neemt gij als vanzelf weg waarin de ware godsdienst zichtbaar in wordt, ja enigerwijs in bestaat. Ge hebt toch wel eens een klimop over een muur zien groeien? En hoewel hij daar als uitgroeit, zo is nog die muur de klimop. Nog de klimop de muur. Maar neem die muur weg, dan zal de klimop mee omvallen. Alzo zijn de beproevingen en de verzoekingen, lasten en droefheden. Niet de godsdienst, zoals de muur niet is de klimop. Maar nochtans groeit de godsdienst als uit en op deze dingen en doorvlecht zich in haar tussenruimten, zoals de klimop zich dringt in de kloven en de spleten van de muur. Neem nu daarom de beproevingen en de verzoekingen weg, waarmee de godsdienst doorvlochten is en ze beide zullen tezamen vallen. Dat ik mag mij beroepen op de bevinding van degenen die hier tegenwoordig zijn en leven in hun ziel hebben. Het is heden dinsdag, nu, dat ik u mag vragen welke dag het voor u geweest is. Wel, zegt u, ik ben meestertijds in mijn bezigheden geweest, ik had veel te doen in mijn roeping, en mijn gemoed heeft zich de hele dag daarmee bezig gehouden. Maar dan, wat godsdienst had gij al die tijd onder uw bezigheden in uw ziel? Gij antwoordt, ach, om de waarheid te zeggen, niet met al. En wie zou zulks indien hij te doen had wat mij wachtte? Maar een ander, die zou kunnen zeggen, zal ik oprecht voor u zijn, dan moet ik het betuigen. Ik had een zeer beproevende dag. Ik ben bijna de ganse dag zuchtende en kermende geweest. Wie van deze twee personen denkt u zou behoefte hebben dat de prediking op dit uur aan zijn ziel gezegend werd? Wie van hun heeft de zoete toepassing van een belofte of een ontdekking van Gods liefde nodig? Behoef ik nog te zeggen wie van deze twee de beste hoorder is? Ik zou het een honen van uw algemeen gevoelen rekenen, indien wij enig inzicht in onszelf hebben en de toestand van ons hart voelen, dan weten wij dat zo wij niet op de een of andere wijze in ons gemoed beproefd zijn, de belofte in ons geen plaats vindt. Want er is in ons geen gepastheid voor de belofte, noch in de belofte voor ons. Daar is om zo te zeggen geen deur voor de Heer Jezus om tot ons in te komen en zich aan ons te openbaren. Maar indien ik onderscheidende beproevingen en moeilijke verdrukkingen heb, zie ik in en voor mij kromme wegen en alles schijnbaar tegen mij. En dan maakt mij dat onder de zegen des Heren begeerig naar zijn tussenkomst, opdat hij zijn kracht, tegenwoordigheid en genade aan mij mocht openbaren. Mij dunkt dat deze zaak zo duidelijk is, dat een ieder het zou kunnen zien. Althans, elke bladzijde in Gods woord bevestigt het. Is dit zo? Dan mag de wedergeboren ziel het wel uitroepen. Geef mij maar beproevingen en Gods barmhartigheid daarin. Geef mij mijn lasten en Gods ondersteuning onder hen. Geef mij mijn verdrukkingen en Gods vertroosting met dezelfde. Geef mij mijn verzoekingen en Gods genade om mij uit dezelfde te verlossen. Want ik weet, wanneer ik aan mijzelf ben overgelaten, zonder beproeving of zegen, dan ben ik een arm, vleeselijk, werelds schepsel en op zulke tijden, alhoewel ik de waarheid beleid, is het slechts maar bij naam. Zegen God dan, voor al uw beproevingen en verzoekingen. Jacobus zegt ervan, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En gezegend zij God voor elke last en voor iedere oefening. Maar bovenal, gezegend zij God voor zijn genade, waardoor hij de ziel daarin ondersteunt, daaronder vertroost en ten laatste haar uit alle beproevingen voert, haar eindelijk brengende tot die gelukzalige plaats, waar alle tranen van de ogen zullen worden afgewist. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u deze elders publiceert.